Dus Matteüs 6 en zondag 49.
Doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagogen en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je vader die in het verborgen is. En jullie vader die in het verborgen ziet, zal je voor belonen. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na. Jullie vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog voor jullie het hem vragen. Bid daarom als volgt. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in proeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Sommige handschriften hebben daarbij, want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit, tot in eeuwigheid. Amen. Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader je misstappen evenmin vergeven. Dan de Heidelbergse Catechismus, zondag 49. Wat is de derde bede? Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Dat wil zeggen, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verloochenen en uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Zodat een ieder zijn taak waartoe hij geroepen is, even gewillig en trouw vervult als de engelen in de hemel doen.
We gaan na de verkondiging van het evangelie met elkaar zingen. Wat God doet, dat is wel gedaan. Uit het nieuwe liedboek is dat lied 909. Maar eerst gaan we naar het evangelie luisteren. Uw wil geschieden dus vandaag. Het is misschien goed, omdat we inmiddels bij de vierde preek van deze serie zijn aangekomen, om even kort terug te blikken, ook omdat het alweer een tijdje geleden is, die eerste drie keer. We hebben het Onze Vader bekeken en we zijn toen begonnen bij die aanhef Onze Vader. En toen hebben we gezien dat we God Vader mogen noemen, dat eigenlijk de grond is waar we op mogen staan. Hè. We hebben geen zakelijke relatie met God, maar we hebben een familierelatie met God. Het centrale punt is: dit ben ik voor u. Dat is wat die eerste B, wat die aanhef ons zegt. Onze Vader, de grond van genade. Uw naam worden geheiligd. Toen hebben we gezien dat dat wat we heiligen, dat dat eigenlijk het stuur is van ons leven. We hebben allemaal iets in het centrum staan van ons leven. En dat wat er in ons centrum staat, dat stuurt ook ons hele leven. En daarom zet Jezus die bede voorop. Laat uw naam geheiligd worden, zodat ons leven een heilzame richting krijgt. Daarna kwam uw koninkrijk komen. En toen hebben we gezien dat het koninkrijk van God, dat dat het centrale punt is uit Jezus' onderwijs. Als Jezus het onderwijs begint, dan begint hij met het koninkrijk van God is dichtbij gekomen. Nu begint de regering van Gods Messias. En als we daarom bidden, dan verlangen we dat dat koninkrijk ook hier in ons leven gestalte krijgt. Want dat had alles te maken met verlangen. En nu dus die derde bede. Uw wil geschieden. En ik wil jullie daar een paar dingen uit laten zien. Als we dat bidden, uw wil geschieden, of laat uw wil gebeuren, zoals het in de nieuwe Bijbelvertaling staat. Dan roept ons dat tot liefde. Dat is het eerste wat we gaan zien. Als we dat bidden, uw wil geschieden, dat roept ons tot het liefhebben van God. Dat vormt ons tot Christus, dat is het tweede. En het derde is, dat vult ons met de geest. Dus die drie dingen gaan we zien. Laat uw wil gebeuren, dat roept ons tot liefde. Dat vormt ons tot Christus en dat vult ons met de geest. Dat eerste dus, dat roept ons tot liefde. Kijk wat hij doet. Ja, ik moet hem wel aanzetten natuurlijk. Dat roept ons tot liefde. Ja, uw wil geschieden, dat we dat bidden. Dat is vaak het tegenovergestelde zoals wij zelf als christenen en ook vaak andere mensen tegen het gebed aankijken. Misschien kun je je herinneren dat ik ooit eens verteld heb over een onderzoekje naar de effectiviteit van gebed. Het is alweer een tijd geleden hoor, in 1870 meen ik, dat een Britse wetenschapper de effectiviteit van gebed onder de loep ging nemen. En hij nam twee groepen, namelijk de koninklijke familie in Engeland en een andere representatieve groep. En hij zei, nou voor die koninklijke familie wordt natuurlijk heel veel gebeden. Elke week in de Engelse kerk wordt er voor de koninklijke familie gebeden. En voor die andere groep, nou ja, niet, in elk geval niet speciaal. Dus daar moet verschil tussen zitten. Die koninklijke familie die moet waarschijnlijk gezonder zijn, gelukkiger, et cetera. Nou, en hij ging dat onderzoeken en de uitkomst laat zich natuurlijk raden. Er was geen enkel verschil tussen die twee groepen in dat onderzoek. Ze waren vergelijkbaar qua welbevinden, qua medische welzijn. Dus hij zei, bidden, dat helpt helemaal niet. Nou zit daar natuurlijk achter het idee dat we, als we bidden, eigenlijk tegen God zeggen, laat mijn wil geschieden. Ons gebed is erop gericht dat God gaat doen dat wat wij willen. Maar dat is niet hoe Jezus ons leert bidden. Nee, Jezus leert ons om te zeggen, laat uw wil gebeuren. We bidden dus niet of God zijn wil ombuigen naar die van ons, maar net andersom. Of wij onze wil willen ombuigen naar die van hem. De Amerikaanse dominee Tim Keller, naar wie ik nog wel eens luister, die noemt deze bede de worst nightmare van moderne mensen. De ergste nachtmerrie. Waarom? Nou, moderne mensen die nemen twee dingen voor waar aan. Het eerste is, we zouden een goed leven moeten hebben. Of daar in elk geval naar moeten streven. En het tweede is dat we enige controle zouden moeten hebben over ons leven. Die twee dingen. Ja, en als we dan bidden, laat uw wil gebeuren. Dan komen al die twee basale aannames waar we als moderne mensen gewoon mee leven. Die komen direct onder spanning te staan. We zouden een goed leven moeten hebben. Nou, dat weet ik eigenlijk niet of dat wel gaat gebeuren als we gaan bidden, laat uw wil gebeuren. Zouden we controle moeten hebben over ons leven als we onze eigen wil gaan ombuigen naar Gods wil? Ook waarschijnlijk niet. En toch zeg ik dus als eerste, die beden, uw wil geschieden, dat roept ons tot liefde. Dat is bijzonder eigenlijk, hè? Als het onze worst nightmare is, onze ergste nachtmerrie, waarom roept hij ons dan tot liefde? Nou, neem eens een stel in je hoofd. Of misschien neem eens twee vrienden of vriendinnen in je hoofd. Twee mensen die een hele hechte relatie of een hele hechte vriendschap hebben. Wat is daarvan de kern? Wat is het typerende van hun relatie? Ik durf te wedden dat het ten diepste is dat ze gericht zijn op dat wat de ander wil. Toch? Anders houdt dat niet lang stand. In elk geval niet in die kwaliteit. Ten diepste zijn ze daarin geïnteresseerd. Wat wil jij? Wat is jouw belang? Wat is jouw agenda? Hoe kan ik jou helpen om je verlangen te vervullen? En dit gebed, uw wil geschieden, is dus voor moderne mensen niet bepaald makkelijk. En tegelijkertijd is dit de primaire voorwaarde om lief te hebben. Het is een gebed om echte aandacht voor God. Om oprechte interesse. Wat is uw wil? Wat is uw verlangen? Je bidt of je God lief mag hebben. En dan denk je misschien, hè, als ik alleen maar aandacht heb voor God, hoe zit het dan met mezelf? Als ik alleen maar aandacht moet hebben voor zijn wil en voor zijn verlangen, ben ik er dan zelf nog? En ik denk, juist vanuit die angst vinden we vandaag de dag relaties zo moeilijk en staan relaties zo onder spanning en onder druk. We zijn bang dat we er zelf bij inschieten als we gericht zijn op de ander. Maar ik denk dat dat nou juist het tragische misverstand is van onze tijd. Gerichtheid op de ander, dat ontneemt ons niks. Maar dat is juist de eerste voorwaarde om zelf ook iets te kunnen ontvangen. Want wat gebeurt er met een relatie waarin je allereerst gericht bent op jezelf? Ja, ten diepste krijg je zelf uiteindelijk ook niet wat je wil. Zo'n relatie verdort en uiteindelijk datgene waar je bang voor bent, dat gebeurt ook uiteindelijk. Je komt alleen te staan. Maar in een relatie waarin je allereerst gericht bent op de ander, op zijn wil, op uw wil. Zo'n relatie gaat ook bloeien. Dan kun je zelf ook ontvangen. Dan ga je ontvangen dat wat je niet zoekt. Zie je trouwens dat dit ook precies de volgorde is van het Onze Vader. Want wat komt er na die beden, uw wil geschieden? Geef ons vandaag ons dagelijks brood. En draai je het om. Geef mij mijn dagelijks brood. Oh ja. En laat ook uw wil gebeuren, zul je allebei niet krijgen. En je zult nooit genoeg hebben. Je zult denken dat je altijd nog wel wat brood mist, in wat voor vorm dan ook. En je zult niet meer toekomen aan wat Gods wil en wat Gods plan is. Maar draai je het om, begin je met Gods plan, met Gods wil, met Gods verlangen, dan zul je ook al het andere krijgen. Dit is, zou je kunnen zeggen, de omgedraaidheid die je altijd in het evangelie vindt. Dit is wat Christus ons altijd voorhoudt. Je wordt opgeroepen om te troosten, zodat je zelf getroost wordt. Je wordt opgeroepen om te vergeven, in het Onze Vader ook, zodat je zelf vergeving zult ontvangen. Je wordt opgeroepen om te sterven, om het leven te vinden. Dat is altijd die omgedraaidheid van het evangelie. Die zie je hier al heel sterk in het Onze Vader. En dat is uiteindelijk ten diepste ook de volgorde van de liefde. Richten we ons op God, richten we ons in liefde op God, bidden we om liefde voor Hem, om liefde voor Zijn wil, voor Zijn agenda, dan ontvangen we ook. Dan worden we ook in de stand van ontvangen gezet. Jacobus 4, de apostel Jacobus, een broer van Jezus, die zegt dat scherp. Die zegt, als jullie bidden, dan ontvangen jullie niets, want jullie bidden alleen om je eigen verlangen te bevredigen. Dat is opvallend, hè? Hij zegt niet van, jullie bidden alleen om je eigen verlangen te bevredigen, dus jullie ontvangen ook alleen maar dat. Nee, je ontvangt niks. Je ontvangt dus ook niet je eigen verlangen, je ontvangt helemaal niks. Laat uw wil gebeuren. En dat roept ons dus om God lief te hebben, Hem voorop. Dan gaan we naar het tweede. Dat vormt ons tot Christus. Ja, de wil van God, laat die gebeuren. Nou, de wil van God heeft voor ons gevoel in elk geval vaak niet zo'n positieve klank. En misschien ook wel omdat die zomaar misbruikt kan worden. Als er ergens een orkaan geraasd heeft, dan kan het zo'n dooddoener zijn. Het zal de wil van God wel zijn geweest. Of als er iemand is overleden, Ja, God wilde het zo. Het is een onjuist gebruik en we maken God er daarmee ook snel verantwoordelijk voor het kwaad. Het is meestal een ontsnappingsroute. Want heel vaak, als er ons kwaad treft, dan is dat ten diepste niet de schuld van God, maar is er menselijke gebrokenheid aan de orde. Als een dronken chauffeur een vreselijk ongeluk veroorzaakt, dan zegt iemand snel, ik kan me niet voorstellen dat een liefdevolle God zoiets zou willen. Nou, zouden we niet bij de chauffeur beginnen? Of bij de vrije beschikbaarheid van alcohol? Tot aan de tankstations aan toe. Als mensen de enorme ravage op Haiti zien bijvoorbeeld, nog steeds. In 2007 heeft daar een orkaan gewoed en nog steeds ligt dat land in puin. Dan zeggen mensen, ik kan me niet voorstellen dat dat Gods wil is. Dat dat een liefdevolle God wil. Dan zouden we niet beginnen bij de ongelijke verdeling van de welvaart. Want in Amerika zijn er ook veel orkanen, maar over het algemeen gebeurt daar veel minder. De huizen zijn daar gewoon veel steviger. Nee, de Bijbel vertelt ons dat God louter licht is, louter goedheid. God wil het kwaad niet. Dus Gods wil, dat is niet dat er kwaad gebeurt. Maar het kwaad gaat ook niet buiten hem om. Heel mooi vind ik zelf altijd, zie je dat in het verhaal van Jozef. Als Jozef in de put wordt gegooid, zijn vader wordt bedrogen en ze zeggen dat Jozef is gestorven. Ondertussen hebben ze hem natuurlijk verkocht aan slavenhandelaars. Dan is dat kwaad. De Bijbel wint daar geen doekjes om. Dat is verschrikkelijk slecht van die broers. En toch moet je opletten. Als Jozef onderkoning is in Egypte en zijn broers komen weer bij hem, wat zegt hij dan? God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden. Dat is bijzonder, hè? Het was kwaad wat er daar gebeurde en toch heeft God daar doorheen gewerkt. Dat kwaad was niet zijn wil, maar het verhindert hem niet om zijn plannen uit te voeren. En het meest diepe zie je dat natuurlijk bij Christus. Die juist doordat het kwaad wat over hem heen kwam, tot zegen wordt voor de hele schepping. En daarom zeggen christenen vaak, je moet oppassen met zomaar over de wil van God te spreken. Er is een verborgen wil van God en een geopenbaarde wil van God. Een verborgen wil, ja, dat is dat onbegrijpelijke, dat wat we niet altijd zien. Er gebeurt iets, we kunnen niet goed zien wat God daarmee wil. We kunnen ook niet zomaar zeggen, dit is Gods plan met jouw leven. Of daar kunnen we niet achterkomen. En er is Gods geopenbaarde wil. Daar kunnen we veel meer over zeggen. Dat is wat hij ons wel duidelijk heeft gemaakt. Dat betekent niet dat we voor elke keuze een briefje uit de hemel moeten zoeken, voor elke schoolkeuze of voor elke baankeuze of waar je naartoe op vakantie zou gaan, dat soort dingen. Je mag bidden om Gods leiding in dat soort dingen, maar uiteindelijk vraagt God ook gewoon om onze eigen beslissingen daarin. We kunnen niet steeds wachten totdat God ons iets duidelijk heeft gemaakt, want wanneer is dat dan eigenlijk precies? Wanneer weet je dat zeker? Daar word je heel twijfelachtig van. Daarom is het goed om op te letten wat er achteraan wordt gebeden, wat Jezus ons nog meer dit bidden. Laat uw wil gebeuren op aarde, zoals in de hemel. In de hemel. Wat gebeurt er dan in de hemel? Als we de Bijbel lezen, dan ontdekken we dat de engelen, dat zegt de catechismus ook, de engelen in de hemel hem dienen. Dat is Psalm 103. Prijs de Heer, u die zijn engelen bent, sterke helden die doen wat u zegt. Dat zijn de engelen dus, dienaren van God. Wat de catechismus niet vertelt, maar wat ook Bijbels is, is dat de heiligen in de hemel Gods wil doen. Openbaring 7 vind je dat. De heiligen staan voor Gods troon en daar zijn ze dag en nacht om hem te dienen. En dus in de hemel doen de heiligen en de engelen dat wat God wil. Die luisteren naar hem. Die gaan als het ware op hem lijken. Daar bidden we om, hè. Dat we net als die wezens op God gaan lijken. Paulus zegt in Romeinen 8... Hij heeft zijn kinderen bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon. En we zijn als het ware zilver, wat Christus net zo lang oppoetst en poetst en poetst en poetst, totdat als hij erin kijkt, dat hij zijn eigen spiegelbeeld ziet. Of zoals Alan Clark en zijn vader in dat gezamenlijke liedje, Father and Friend, zo mooi zingen. Every time I look at you, I see myself. I'm just so proud of you. Elke keer als ik naar jou kijk, dan zie ik mezelf. Dat is wat Gods wil is. Dat we op Christus gaan lijken. En het gaat dus verder dan losse individuele keuzes. Maar het gaat over karakter. Hoe ziet Christus' karakter dan al uit? Waar bidden we om? Nou, een paar dingen. Eentje zal ik er specifiek uitlichten. Eerst bidden we om zelfopofferende liefde, zou je kunnen zeggen. Paulus zegt dat in Romeinen 12. Ik vraag u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. En dat is zelfopofferende liefde, zoals Christus ook zichzelf opofferde. Je kunt ook denken aan een missionaire levensstijl. Net zoals Christus eigenlijk altijd getuigde van zijn vader. Altijd als het ware een levende brief was. Zoals Efeze 5 zegt, bedrink u niet, maar laat de Heilige Geest u vervullen. Dus dat zijn twee dingen, zelfopofferende liefde, een missionaire levensstijl. Een aanstekelijke levensstijl, moet je misschien zeggen. Dankbaarheid. Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus, verlangt. Dat heeft ook met Gods wil te maken, dat we in dankbaarheid gaan leven. Zoals Christus ook voortdurend dankbaar was en ons aanmoedigde om ons geen zorgen te maken. Nou, dat zijn nog wel, je zou kunnen zeggen, fijne dingen om voor te bidden, toch? Dan gaat je hart nog een klein beetje sneller van kloppen. Hè? Een leven van zelfopofferende liefde. Een missionaire levensstijl, een aanstekelijke levensstijl. Een dankbaar hart. Niet dat je dat misschien allemaal makkelijke dingen vindt, maar ik kan me voorstellen dat je denkt, zo'n persoon zou ik wel willen zijn. Daar wil ik wel om bidden. Hetgene wat het meest in beeld komt, als het gaat om de wil van God, dat is dat God wil dat we een heilig leven leiden. Dat is misschien iets minder aantrekkelijk om voor te bidden. God heeft ons niet geroepen tot zedeloosheid, maar tot een heilig leven. Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt, zegt Paulus. Of Petrus, wees heilig, want ik ben heilig. Of Johannes, de wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet, blijft tot in eeuwigheid. Of Jacobus, wie van u kan wijs en verstandig worden genoemd? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen met een onberispelijk leven. En dat is eigenlijk wat het meeste in beeld komt. Gods wil doen, laat uw wil gebeuren. Dat is een heilig leven. Dan worden we niet graag een heilig boontje genoemd. Niet waar? Aanstekelijk christen, dat klinkt wel mooi, maar heilig christen, willen we dat zijn? Nou, geloof me, hier zit ook echt heel veel tegenstand. Op dit gebied is de Satan misschien wel het meest actief. En dat ga je merken als je er tegen gaat vechten. C.S. Lewis zegt ergens, als je wil weten hoe hard de wind is, dan moet je erin gaan staan. Dan moet je niet achter het raam blijven kijken, maar dan moet je naar buiten lopen. Dan moet je eens in de wind gaan staan. En dat is ook zo. Zo ervaar ik dat tenminste zelf ook. Als je echt gaat vechten voor een heilig leven, als je echt gaat proberen te stoppen met roddelen op het schoolplein. Als je echt wilt breken met je neiging tot oppervlakkigheid. Als je echt wilt stoppen met porno kijken. Moet je merken hoe zwaar dat is. Maar juist daar, hè, bij dat heilige leven, juist daar. Juist daar spoort de Bijbel ons zo vaak aan. Daar ligt ons geluk. Hoe meer we de mensen worden die in de voetsporen van Christus gaan, hè? Trouw in onze relaties, vrijgevig in ons geld, terughoudend in ons spreken over anderen, zorgzaam voor de schepping. Hoe meer we dat soort mensen worden, hoe meer vrijheid en diepe vreugde je ook zult ervaren. En want de zonde heeft ook een verslavende werking. En dat merk je pas als je ermee gaat breken. Gek genoeg ga je dan pas vrijheid voelen. Uw wil geschieden, dat vormt ons dus ook tot Christus, als we dat bidden. Christus gelijkvormigheid. Dan gaan we naar het derde, dat vult ons met de geest. Dat richt ons op de geest, heb ik hier gezet. Nou. Ja, het is goed om voor ogen te houden dat we uw wil geschieden bidden. En zomaar wordt dit een gebod en niet een gebed. En dat kun je zomaar met elkaar verwarren. Maar zodra je er een gebod van maakt, of allereerst een gebod, ja, dan verval je heel snel in wetticisme. Dan moet je heel veel. Iets wat je ten diepste misschien ook helemaal niet wil. Maar het is allereerst een gebed. Jezus zegt, bid het. En dat leert ons dat we allereerst ook van genade leven. We doen allereerst onze handen open. We bidden het, omdat het niet allereerst een opgave is, maar een gave. God wil het aan ons geven. Hij wil zijn wil in ons laten gebeuren. We bidden ook echt om de kracht van de Heilige Geest. En die belooft God ons, hè? Hoeveel te meer zal jullie hemelse Vader jullie niet de Heilige Geest geven, die daarom vragen. Daarom is het zo mooi om elke dag te beginnen met gebed. Laat ook vandaag uw wil gebeuren. Als gebed, niet als gebod. Niet direct bezig. Nee, allereerst je handen open. Bidden. Ontvangen. En je bidt het samen met Jezus. Die heeft het gebeden. Toen hij in Gethsemane zei, Vader, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren. En daar rust je gebed als het ware in Christus' gebed. Hij heeft de wet vervuld, dat hangt niet meer van jou af. Je mag het ontvangen, je mag erom bidden. En dat het allereerst een gebed is en dus geen gebod, dat betekent ook dat we elke dag mogen zoeken naar de weg. En er ligt geen blauwdruk, zo en zo doe je de wil van God. Ja, de contouren zijn zichtbaar. En je zou kunnen zeggen de contouren, bijvoorbeeld in de 10 geboden. Maar hoe je dat precies in de praktijk brengt, ja, dat is altijd zoeken. Biddend zoeken. Gij zult niet doodslaan, natuurlijk. Maar ja, hoe doe je dat met IVF bijvoorbeeld? Ja, als we met heel klein leven aan de slag gaan, is dat doodslaan? Hoe doen we dat? Als onze vijanden voor ons staan en onze vrede bedreigen, mag je dan wel doden? Dat soort dingen, dat soort moeilijke vragen, die liggen niet van tevoren vast. En daarom zegt Jezus ook, bid erom. Ja, want die weg die ontstaat, die wil de Heilige Geest leiden. Al biddend, en het Onze Vader is een gebed voor elke dag. Hè? Dat zie je in dat dagelijks brood. Geef ons vandaag weer het brood dat we nodig hebben. Het is een dagelijks gebed. Al biddend wijst God ons de weg. En dat maakt het gebed ook tot zo'n grote vreugde. En omdat je gaat merken dat hoe langer, hoe meer je gaat afgestemd raken op God. Laten we samen bidden. Dank u wel, Vader, voor uw wil, uw weg die u ons wilt wijzen in het leven. Dank u wel dat we allereerst daarvoor onze handen mogen openen en die weg van u mogen ontvangen. Dank u wel, Heer Jezus, dat we in u mogen rusten, in uw genade, in uw volbrachte werk voor ons. En we bidden, wij bidden, laat uw wil gebeuren, ook bij ons hier in ons leven. Dat is spannend, want het is niet altijd dat wat wij willen. Het is spannend, want het is niet altijd een leven van comfort. En toch bidden we het, Vader. Bidden we of u onze wil wilt ombuigen in die van u. Toon ons de weg in ons eigen persoonlijke leven. Toon ons de weg, ook voor ons als kerk. Geef dat we elke dag biddend zoeken. Heer, help ons ook om voor elkaar te bidden, om elkaar mee te nemen naar uw troon. We bidden dit alles in de naam van Christus. Amen.